Hey, hallo en welkom bij onze volgende Spoedcast. Bij mij zijn zoals steeds dokter Ruben Hazendonk en dokter Cedric van Dijk.
Hallo.
Hey.
Vandaag gaan we het hebben over een pathologie die we eerder ver van ons bed vinden, maar ook akelig dichtbij kan komen. Enig idee, Ruben of Cedric?
Ik denk zombie-apocalypse.
Tsunami of zo?
Bijna, ja. Ik ga jullie uit jullie lijden verlossen. We gaan het vandaag hebben over twee specifieke zaken die een cholinerg toxidroom kunnen veroorzaken. Namelijk organofosfaten en carbamaten. Zegt u dat iets?
Cholinergica.
Ja, in mijn tuinhuis misschien.
Ja. Cholinergica, waarvan dat je bij blootstelling gewoon leegloopt, dus eigenlijk liever van wegloopt.
Mooi gezegd, Ruben.
Ja, hè?
Zeg, er zijn twee omstandigheden waarbij we in aanraking kunnen komen met deze twee stoffen. Namelijk bij inname van pesticides of het gebruik van zenuwgassen bij een terroristische aanval. Nu, de manier van behandelen kan verschillen tussen deze twee, maar daar komen we later op terug. Belangrijk om te weten is dat die pesticiden meestal carbamaten zijn en dat bijvoorbeeld sarengas een organofosfaat is.
Ja, en organofosfaten worden nog steeds gebruikt. Hè. Denk maar aan Kim Jong-un, de Noord-Koreaanse leider die zijn eigen halfbroer op de luchthaven van Singapore liet vermoorden door sarin in zijn gezicht te sproeien.
Ja, eerder dictator dan leider. Nu, het jaar nadien werden een voormalig Russisch militair inlichtingofficier en zijn dochter op een bank in Londen vergiftigd met Novichok.
Ja, by the way, trouwens ook daarover. Recenter nog, hè, met Navalny, dat lid van de Russische oppositie, werden ook sporen van datzelfde zenuwgas teruggevonden. Hè. En nog een beetje verder denken, en toch wel wat grotere schaal ook. Hè. Lang geleden werd er door die secte daar in de metro van Tokio een aanslag gepleegd, ook met zenuwgas. Daar was een beetje het ding dat, ja, gezien dat die sarin ook niet zo eenvoudig is om te maken, hadden ze er niet veel beter op gevonden dan een klein zakje op de metrotoestellen eigenlijk mee te pakken. En dat daar dan eigenlijk vluchtig te laten vrijkomen in de metrostelsels eigenlijk. En uiteindelijk vielen daar maar 13 doden, maar echt een ongelooflijk veelvoud aan gewonden, hè.
Ja, inderdaad. En nadien raakten ook een heleboel hulpverleners besmet, omdat de slachtoffers zonder enige decontaminatie in warme ruimtes in het ziekenhuis werden geplaatst. Waarbij dat die sarinvloeistof, die zij op zich hadden natuurlijk, verder verdampte. En die kwam dan vrij, zeker bij manipulatie en uitkleden van de patiënt. En hallucinant is dat er maar liefst meer dan 1000 slachtoffers waren, waaronder ongelooflijk veel hulpverleners.
Ja, inderdaad. Het is terecht dat je dat zegt, want dat is een ongelooflijk belangrijke les om hier nu toch al mee te nemen. Het is echt zo belangrijk om die patiënten te decontamineren alvorens ze de spoedgevallen betreden. Die middelen zijn veranderen in België, maar in de eerste plaats moet je uiteraard de symptomen herkennen. Hè.
Ja, absoluut. Anders ben je de kanariepiet in de mijn. Dus zeker ook ter plaatse. Wanneer je blindelings ergens binnenloopt zonder het herkennen van de symptomen, raak je zelf gecontamineerd en dan kan je misschien overlijden zelfs. Dus eigen veiligheid eerst.
Safety first, ladies and gentlemen.
Oké, heren, genoeg uitgeweid over deze zaken, maar misschien toch eens van start gaan met een alledaagse casus.
Ah ja, naar goede gewoonte, uiteraard.
Ja, en eentje dat toch alledaagser is dan de terroristische aanslag liefst.
Terecht.
Ja, laten we hopen, hè. Nu, beeld u het even in. Een idyllische dag in de Limburgse fruitstreek en je krijgt een mugoproep voor een astma-aanval. En ter plaatse in een mooie vierkantshoeve met een rustieke schuur tref je een 7-jarige jongen aan met schuim op de mond, amper bewust, forse wiezing. En volgens de grootmoeder was hij op zoek naar de kat en werd hij een tiental minuten nadat hij het laatst gezien was zo aangetroffen door de grootvader. De grootvader legde de jongen al in zijlig omdat hij een paar keer gebraakt had. Nu, Ruben, jij begon over safety first. Hoe ga jij te werk in deze casus?
Ja, dus voorzichtige benadering natuurlijk. Hè. Handschoenen aan, beschermbril op en zoals steeds sinds de introductie van COVID in ons dagelijks leven misschien ook PPE dan erbij. Zeker als je dit verhaal hoort.
Tja, ik zou nog altijd eerder instortingsgevaar verwachten in de rustieke fruitschuur dan bioterrorisme. Maar bon, toch inderdaad jezelf steeds beschermen tegen omgeving en tegen patiënt.
Ja, hoe gaat je verder te werk?
Ja, gestructureerd natuurlijk. Hè. Ja, de jongen ademt, dus dat is al goed nieuws. Maar is de lucht wel vrij eigenlijk?
Oh, is het eigenlijk een jongen met heel veel secreties aan. Die jongen heeft ook gebraakt.
Oké, probeer dan toch al wat vrij te maken. Suctie, jaw thrust, zuurstof al geven.
Oké, dan besteed je uit aan uw urgentieverpleegkundige en gaat verder met uw klinische benadering.
Oké, dan bij de B, als ik ausculteer, gaat de thorax op en wat hoort je?
De thorax-excursies zijn aanwezig, maar je hoort eigenlijk niet veel lucht passeren. Als je ausculteert, hoort je mogelijk wel wat wheezing, maar vooral veel ronkie.
Oké, en dan verder hebben we een bloeddruk, capillaire refill voor onze C-beoordeling.
Die jongen is eigenlijk redelijk klam, zweterig, een bloeddruk hangt nog niet aan. Uw verpleegkundige is nog bezig met die luchtweg vrij te houden. En die ambulance hoort je net aankomen en die rijdt nog maar net het erf op. Maar wat je wel voelt, is een heel trage pols.
Oké. In die setting dan van op de boerderij en dan astma-aanval met toch bradycardie.
En natuurlijk een episode spoedcast over intoxicaties niet te vergeten.
Ja, dat is inderdaad ook, ja. Ik denk dat ik hier toch moet gaan vermoeden dat het gaat over een intoxicatie met pesticiden en meer bepaald dan ook een carbamaat.
Zou het zijn. Je hebt intussen wel een hemodynamisch instabiele patiënt met een precaire luchtweg, dus wat gaat je daaraan doen?
Alvast een access proberen te plaatsen en atropine geven.
Simultaan met zuurstoftoediening en voor alleer enig luchtwegmanagement te doen, toch?
Ja, dat denk ik wel.
Oké, en als je access niet meteen lukt, is het dan misschien zinvol om al atropine te geven, bijvoorbeeld sublinguaal?
Goh, sublinguaal weet ik wel niet. Ja, is die werking echt te betrouwen? Misschien endotracheaal eventueel, maar dan moet je het ook al veel hoger doseren. Ik zou hier precies eerder naar een intraosseuze toegang gaan.
Ja, of een snel infuus, hè, als het lukt.
Altijd lukt, ja.
Oké, dus dat lijkt mij een goede benadering en vooral een goede illustratie. Deze casus dus echt wel best alledaags kunnen zijn.
Ja, ik zou hier toch ook willen benadrukken dat we steeds de beslissing nemen om oma en opa ook mee naar het ziekenhuis te nemen als we die jongen zo aantreffen, om hen natuurlijk ook te decontamineren. Hè? Want als ze de jongen hebben aangeraakt, hè, want opa had hem in zijlicht gelegd en ze hebben zichzelf op die manier blootgesteld, ja, dan gaat er straks misschien niemand zijn om de ambulance te bellen als ze ineens allebei ook symptomen beginnen te krijgen.
Dat is wel echt een heel goed punt natuurlijk. Hè. Zorg dat er niet nog meer slachtoffers bijkomen.
Belangrijk om te weten is dat je uiteindelijk pre-hospitaal gaat beslissen om te intuberen, dat je jezelf beschermt, hè, met je PPE's. Mm. Dat je niet zelf die pesticiden gaat op je krijgen. Hè.
Ja.
Nu even terug naar het werkingsmechanisme van deze stoffen. In normale omstandigheden wordt er vanuit de presynaptische neuron acetylcholine vrijgezet. Die zal binden aan het postsynaptische neuron of de spiercel. Om die doorgave van die signalen binnen de perken te houden, breekt acetylcholinesterase het acetylcholine af. En wanneer je dan besmet wordt met bijvoorbeeld een orgaan of fosfaat of carbamaat, wordt dat acetylcholinesterase geblokkeerd en ontstaat er een overstimulatie van dat postsynaptische neuron met alle gevolgen van dien.
Ik hoop dat de luisteraar dit goed allemaal kan vatten. Dus, maar even voor de duidelijkheid. Afremmen van de afbraak van acetylcholine is gelijk aan cholinerge effecten.
Ja, inderdaad. En we herkennen twee soorten symptomen bij een cholinerge toxidroom. De muscarinerge en de nicotinerge symptomen.
Hebben we het hier nu over sigaretten of wat?
Nee, Ruben. We hebben het niet over sigaretten. De symptomen die veroorzaakt worden door overstimulatie van de muscarinereceptor, dat is dus de receptor voor acetylcholine in het autonome zenuwstelsel, die geven symptomen die we kunnen onthouden door de mnemonic dumbbells. Hè, dus zoals de gewichtjes waar je mee fitnesst. De D staat voor diarree en ook voor diaforese, dus zweten. De U voor urineren. De M voor myose, dus kleine pupillen. De B voor bronchorree, dan de E voor emesis, de L voor lacrimatie of tranenvloed dus, en de S tenslotte voor salivatie. Je kan ook een dubbele B van maken die dan bradycardie inhoudt.
Niet vergeten, ja.
Niet vergeten, inderdaad. Sorry daarvoor. Er zijn ook de nicotine-acetylcholine receptoren, en dat is dus die in de musculaire eindplaat, waar de zenuwimpuls van de neuron overgaat op de spiervezel. He, dus daar. En ook die worden overgestimuleerd. En dan zien we typisch de symptomen van spierkrampen, fasciculaties, stuiptrekkingen en uiteindelijk spierzwakte. Het is de combinatie van overstimulatie van de nicotinereceptor en die van de muscarinereceptor die uiteindelijk de patiënt gaan doen overlijden. Hè. De combinatie van uitputting van ademhalingsspieren samen met forse bronchorree, dat is dan weer muscarinerg effect en bronchospasme, die gaan er samen voor zorgen dat je patiënt gaat stikken.
Nu ben ik wel heel benieuwd hoeveel kilogram dumbbells dat jij kunt heffen, Cedric.
Dat is voor een andere episode, misschien die over spierscheuren.
Maar voor de rest mooi uitgelegd, hè, Cedric. En helaas is het echt ook zo. Hè. Zo vind je op YouTube verschillende video's die beelden tonen na een aanslag waarin mensen echt deze symptomen ervaren.
Ja, dramatisch inderdaad. Hè. Maar het is ook even, hè, hier in het kort, muscarine loopt overal leeg met zo die bronchorée. En nicotinerg, verlammingsschijnselen. Ja, die combi, no bueno.
Nee, inderdaad. Het zijn echt wel gruwelijke taferelen eigenlijk, hè, die je daar beschrijft.
Nu, en dan over organofosfaten. Er bestaan verschillende zenuwgassen die gebruikt worden of zijn gebruikt in het verleden, waaronder bijvoorbeeld het taboensarin, somaan en dan het Russische Novichok. Nu, de hoekstenen voor deze behandeling zijn atropine en een oxime. Atropine geven om de symptomen veroorzaakt door overstimulatie van de muscarine-receptor tegen te gaan. En hierbij geven we als eerste dosis bij een volwassene, ja, tussen de 2 en 6 milligram intraveneus in shot. En we halen dit elke 5 minuten, waarbij we de vorige dosis verdubbelen.
Dat zijn wel heel snel gigantische dosissen inderdaad. Hè?
Dat klopt, Ruben. Met de paar ampullen die in de mug zitten, gaat je niet ver komen. Hè? En al zeker niet als er meerdere slachtoffers zijn.
Mm-hmm.
En het doel van die atropine is eigenlijk een droge auscultatie bekomen. Tachycardie is geen parameter waar je echt rekening mee moet houden om te stoppen met verdubbelen van de hoeveelheid atropine. Nu, uiteraard moet je zeker zijn dat je te maken hebt met een cholinerg toxidroom, want atropine is op zijn eigen uiteraard een...
anticholinergicum.
Ja, dus als er sprake is van een besmetting, of van geen besmetting, ga je een anticholinerg toxidroom veroorzaken als je atropine meegeeft.
Ja. Ja, en dat is dan eigenlijk gewoon exact het tegenovergestelde veroorzaken van wat Cedric net vermeldde daarnet. Dus ja, mitriase, tachycardie, verwardheid, droge mond, droge huid, urineretentie. En daarmee dan nog ja, roodheid en hyperthermie.
Mooi, dat klopt volledig, Ruben. En daarnaast hadden we nog een andere hoeksteen van de behandeling. Wie weet ze nog?
De oximus.
Goed opgelet, Cedric. Ja, de oximus. Hè. In België voorhanden oxime is pralidoxime. Maar er zijn bijvoorbeeld ook andere producten, zoals obidoxime, maar die zijn niet voorhanden in België. Nu, wat die oximus doen, is de binding tussen het organofosfaat en het acetylcholinesterase verbreken. Voor degenen die daarnet goed opgelet hebben. Hierdoor kan het acetylcholinesterase terug acetylcholine afbreken, waardoor de overstimulatie gestopt wordt van de nicotinereceptor. Nu, belangrijk is bij een organofosfaatintoxicatie om het vroeg genoeg te doen, omdat de verbinding tussen een organofosfaat en het acetylcholinesterase uiteindelijk onbreekbaar kan worden. De tijd alvorens het niet meer mogelijk is om deze verbinding te breken, varieert van minuten tot dagen, eigenlijk in functie van het gebruikte product. Nu, bij carbamatenpesticiden is het anders en bestaat die onbreekbare verbinding niet en hoeft er dus theoretisch gezien geen oxime toegediend te worden.
Oké, dus oxime is wel bij organofosfaten, maar eigenlijk niet bij carbamaten. Oké, ja, heel interessant allemaal. Hopelijk komen we dit ja, niet in het echt tegen. Hè.
Inderdaad. En het voordeel, als we dat tenminste zo mogen noemen, is dat organofosfaten niet makkelijk te maken of te verkrijgen zijn. En dat we dus bij een terroristische aanval meestal spreken van lagere concentraties. Wanneer een boer zichzelf intoxiceert met een carbamaatpesticide, dan zal de ingenomen concentratie veel hoger zijn. En ook bij accidentele intoxicaties, zoals bij de onfortuinlijke jongen die naar de kat op zoek ging in de rustieke schuur op de boerderij, kan de concentratie dus wel heel hoog zijn.
Nu even teruggaan naar onze casus. Als die jongen nu begint te stuipen, wat men ook wel kan verwachten bij dat type intoxicaties, hoe gaat je dat aanpakken?
Ik zou denken legio artis zoals alle andere epileptische insulten, gewoon couperen met een snel en kortwerkende benzo.
Ja, klopt volledig. Hè. Gewoon benzodiazepines toedienen om de aanval op te heffen. Nu, interessant om te weten is dat de militairen in risicogebieden auto-injectoren met zich meenemen voor het geval een aanval met een zenuwgas plaatsvindt. Zo, voilà, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Hopelijk zijn jullie weer wat wijzer geworden en hopelijk gaan jullie deze kennis nooit nodig hebben.
Ja, inderdaad. Hopelijk gaan we toch nooit met zo'n dergelijke terroristische aanval te maken krijgen. Maar nog eens, het herkennen van cholinerga is o zo belangrijk om ja, ook onszelf te beschermen natuurlijk. Hè. Dus nog eens die dumbbells. Ik leg nog eens een nadruk op de B. Voor die muscarinerge effecten, diarree, urineren, myose, bronchorree, bradycardie, emesis, lacrimatie, salivatie. Ja, kortom en nog eens gewoon samengevat, je loopt overal leeg.
Ja, en dan nog de nicotinerge effecten, spierkrampen, fasciculaties, stuiptrekkingen en uiteindelijk spierzwakte.
Ja, en de behandeling, dat houdt monsterdosis atropine in. Hè. Enkele milligrammen atropine en te herhalen per enkele minuten tot droge auscultatie. En pralidoxime tijdig te geven. Zo, bedankt voor jullie bijdrage, beste collega's. Bedankt aan de luisteraars. Feedback is zoals altijd welkom via spoedcast@gmail.com en onze social media. De samenvatting vind je zoals steeds op zol.be/urgentiegeneeskunde bij de podcast. Graag tot de volgende podcast. Die zal gaan over pijnstilling op spoedgevallen samen met onze gast Dr. Ben van Bijlen. Ik wil bij deze nogmaals Louis, onze geweldige technicus, bedanken voor zijn ondersteuning.
Applausje voor Louis de Master.
Dank u, Louis.
Tot ziens.
Dag.